Ga u voorlezen uit de NBG-vertaling, Jesaja 5, vers 1 tot vers 7. Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spuwde hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskaap daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn dorenhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden, zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. En ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid, nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechts betrachting, maar zie, het was rechts verkrachting. Tot daar het lezen van Gods woord. Broers en zussen, om dit schriftgedeelte kort te situeren deze morgen, we zitten hier één hoofdstuk voor de roeping van de profeet Jesaja. Namelijk in hoofdstuk 6, dat is één hoofdstukje na hoofdstuk 5, dan lees je de roeping van de profeet Jesaja. De profeet Jesaja zou een lange bediening hebben van ongeveer 740 voor Christus tot ongeveer 681 voor Christus, iets meer dan 60 jaar dus. Hij profeteerde dus onder veel koningen, mag je zeggen. Hij profeteerde vanuit het koninkrijk Juda. Te beginnen vanaf het sterftejaar van koning Uzia, dan over koning Jotam, koning Achas en ook koning Hiskia. We zitten hier ongeveer zo'n 4 jaar voor de sterfte van koning Uzia. Om ook een beetje de achtergrond kennen van waaruit Jesaja profeteert, hier Israël uit een heel machtige buurland. Namelijk het Assyrisch koninkrijk was uitgegroeid tot een wereldmacht en dreigde voortdurend zowel het Noordelijk koninkrijk als het Zuidelijk koninkrijk binnen te vallen. Ze waren dus onder constante bedreiging, als je wilt. Dat was een heel beangstigende tijd. Door de profeet Jesaja maakt God bekend wat hij met zijn volk zou gaan doen, maar ook waarom dat hij dat zou doen. De reden waarom God zo toornig geworden was op zijn volk, dat lees je eigenlijk ook in dit hoofdstuk, de zesvoudige wee die hierachter volgt, maar ook in de rest van het boek Jesaja tot hoofdstuk 39. Lees je vele redenen waarom God zo toornig geworden was op zijn volk. Doch in de rest van het boek Jesaja, na hoofdstuk 39, lees je ook dat God doorheen het tuchtigende oordeel steeds genade voor ogen heeft voor zijn volk. Gods genade zou een overblijfsel van het volk bewaren die voor altijd zou genieten van de komende Messiaanse koninkrijk. En die gezegenden, die zouden wel vrucht dragen en datgene doen waartoe God ze geroepen had. Je leest dat ook in Jesaja 11, vers 1, ik lees het u voor. En er zal een rijstje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. Isaï, dat was de vader van koning David. Dus dat wil zeggen, de Davidische lijn zou een scheutje van overhouden. Een restant van het volk zal bewaard blijven, zegt de Heer en belooft de Heer. En wij kennen dat restant in de dagen van de Heere Jezus, zoals Maria, Jozef, de vrome mensen in het land, die wel nog echt God verwachtende waren. De Heer had beloofd dat er een kleine restant zou bewaard worden. En in Jesaja 60, vers 21 lezen we ook, uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten, een scheut die ik geplant heb, een werk mijner handen tot mijn verheerlijking. Er zal God nooit ontbreken aan eer en aan glorie. God waakt over zijn eer. Ook al was Israël geheel ongehoorzaam geworden, Een kleinere stam blijft de Heere altijd getrouw. Tot daar een klein beetje achtergrondtelling over het boek Jesaja. We gaan terug naar onze eigenlijk gelijkenis van deze morgen, als ik het zo mag noemen. En de profeet Jesaja begint met een heel bijzondere zin. Kun jij erop letten? Ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Dat zijn zorgvuldig gekozen woorden. Lievelijke woorden. Zo opent Jesaja de gelijkenis deze morgen. En wat opmerkelijk is in deze openingszin, is dat voor Jesaja de Heere God zowel de heilige is, als ook de geliefde is. Het einde van de preek kan ik nog toch een beetje op terugkomen. Maar hier maakt Jesaja zo direct duidelijk dat God de hoofdpersonage is in deze gelijkenis. Het is niet zozeer wat Israël doet, maar God is de hoofdpersonage. Het gaat om God. Hij is de onderwerp van deze gelijkenis. En de betekenis van de wijngaard dan, die wordt eigenlijk zelf in de parabel uitgelegd. In vers 7 lees je wie dat die wijngaard is. Wel nu, de wijngaard van de Heere de Heerscharen, dat is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Dus die parabel legt zichzelf eigenlijk tamelijk goed uit. Op veel andere plaatsen maakt de Heere God deze vergelijking ook. De vergelijking tussen zijn volk en een wijngaard. En zo heb ik de titel van deze preek genoemd. Dat staat er eigenlijk ook gewoon boven in de NBG. Het lied van de wijngaard. Ik leg maar eentje. Een profeet Jeremia bijvoorbeeld maakt ook die vergelijking. In Jeremia 12, vers 10. Moet er nu naartoe gaan. Kan u dat gewoon voorlezen. Daar staat... Vele herders hebben mijn wijngaard verwoest. Daar hoor je het. Mijn akker vertrapt, mijn kostelijke akker gemaakt tot de woeste steppen. Daar ook weer die vergelijking met het volk en de wijngaard. En in Psalm 80, vers 8 en vers 9, daar lezen we ook. O God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, gij hebt het volk verdreven en hem geplant. Het volk wordt vergeleken met de wijnstok. En ook door de profeet Hosea spreekt God tot zijn volk door het thema van de wijngaard. In Hosea 10, vers 1 staat er, Israël is een welige wijnstok, die zijn vruchten voortbrengt. Naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren. Naarmate het zijn land beter ging, maakte hij mooier gewijde stenen. En zo kun je nog een tijdje verder gaan in de Bijbel. Nog heel veel passages die een vergelijking maken tussen Gods volk en een wijngaard. Je zou je haast gaan afvragen, heeft God dan iets met wijnboeren of zoiets? Of is onze God dan de Sint-Heiligen van de brouwers, de pintemakers? Je zou het gewoon afvragen, wat heeft God toch met die wijngaard? En waarom komt dat thema zodanig veel terug in de Bijbel? Hè? Ik wou niet onerbiedig doen of zoiets, maar ik heb gelezen dat de patroonheilige van de wijngaard Sint Vincentius noemt. Snap je hem? Vincentius? Oké, dus niet. Maar dat staat echt hoor, dat bestaat echt, Sint Vincentius. Ja. En hoewel velen van onze tijdgenoten nog amper iets van de Bijbel kennen, hè, weet je wat ze wel meestal weten? Ah, het eerste wonder dat de Heer Jezus gedaan heeft, dat weten ze wel. Water veranderen in wijn. Ja, jullie christenen. Dat weten ze dan wel weer. Dus ze hebben toch iets ook gehoord van die God. En dat wijn gebeuren hier. Op een of andere manier worden we er toch wel een beetje aan geassocieerd. Ze kennen dat wel niet veel, maar dat weten ze meestal wel staan. Water veranderen in wijn, jullie sloebers. Wel. De Heere sprak ook in Marcus 14... Vers 25, waar staat, voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk Gods. Dat deed ook zijn eigen leven beginnen te leiden. Hè? Zulke verzen, sommigen zijn daaruit gaan geloven, ja, dat het komende koninkrijk, dat daar een eeuwigdurende oktoberfeest zal gaan zijn. Hè? Weet je wel, de Heere zal niet meer drinken van de wijnstok, maar als hij terugkomt, zal hij wel terug gaan drinken. Dus wat verwachten sommige mensen? Ja, één groot drinkgelag, of één groot feestgelegd, waar dat er heel veel wijn zal zijn en heel veel zal geconsumeerd worden, om het zo te zeggen. En van die bruiloft te Cana en van zulke verzen, ja, zijn sommige mensen toch een beetje een verkeerd beeld gaan krijgen van de God van de Bijbel. Of vanwaar dacht u dat het beeld van die mollige engel komt, met de rode kaken en de blinkende neus die op een wolkje zit met een gouden kelk? Ook zo'n karikatuur weer, hè? Van, ja, die christenen, die deed toch wel, ja, graag ook iets in hun handen vast, hè, van dat rode daar. Ja, zoals wij dan zeggen. Ja, zo zou het op een of andere manier, omdat dat thema zodanig veel in de Bijbel voorkomt, ja, een verkeerd beeld gaan krijgen van wie de God van de Bijbel is. Is onze God dan een promotor van drank? Ja, ik dacht het niet. Zoals ik al kwam te zeggen, lees een keer die zesvoudige wee die erachter komt achter deze parabel. Twee van die zes gaan er expliciet over. Twee keer toe zegt God, wee hen, wee hen. Te beginnen in de tweede wee, Jesaja 5, vers 11, kunt ermee naartoe gaan, we zitten toch op de bladzijde. Wee hun die reeds des morgen vroeg bedwelmende drank zoeken, die laat in de nacht opblijven terwijl de wijn hen verhit. Wee hen, zegt God juist. Op de zesde wee, Jesaja 5, vers 22 staat hij. Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn. Wee hen die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank. De cocktailmixers. Hè? Wee hen, zegt God, die daar helden in zijn. Wee, dat is geen goed iets. Wee jullie, hè? Als je daar een helden bent. God was wel degelijk toornig over het drankmisbruik. En meer in het bijzonder over het zich laten bedwelmen totdat alle kennis en inzicht over de Heere en zijn gerechtigheid volkomen genegeerd of zelfs vergeten werden. Dat mensen daarmee bezig waren, mee vaak en dagelijks in een roes te verkeren, nou ja, dan ga je niet bezig zijn met Gods gerechtigheid. Je zit in een roes, je bent met andere dingen bezig, Gods gerechtigheid, ja... Ik weet niet wie dat er gerechtigheid doet, dat hij een beetje te veel op heeft, maar het zijn er niet velen. En dat de Heere God is ook door. Dat volkje zijn aandacht veel meer daar naartoe ging, dan gerechtigheid te doen in het land. Broeders en zusters, ik hoef u niet uit te leggen de gevaren van alcohol. Pijnlijk dit onderwerp ook mag zijn. Hoe verwoestend het ook is voor het leven van vele mensen en hun relaties. Er zijn miljoenen tragedies daardoor. Verwoeste huwelijken, moord, overspel, op de vuist gaan met elkaar, schelden en vulgaire taal, braken van je maaginhoud, verwaarlozing van je huishouden, je kinderen en je werk, impulsief worden, overmoedig worden, verslaving, roddelen, auto-ongelukken en verkeersdoden. De lijst is eindeloos lang wat alcohol allemaal van kwaad kan doen aan de mens. Dat is geen lichte zaak. Als je daar licht over gaat, de gevolgen ervan zijn bitter, bitter ernstig. En weet je wat een ex-drugsverslaafde mij ooit vertelde, broers en zusters? Ik kan dat nooit niet vergeten. Die jaren begeleiding gehad, jaren therapieën gehad, jaren psychologische hulp gehad voor zijn drugsproblematiek. En ze zaten dan samen allemaal in een groep, met iedereen met een of andere verslavingsproblematiek. En weet je wat hij mij vertelde? Die zei, wel... Het zijn degenen die aan de drank verslaafd waren. Ja, dat waren de betreurenswaardigste van allemaal. Dat waren de meeste beklagen personen. Weet je, waarom, zegt hij? Wel, ik als ex-heroïneverslaafde hoefde maar dat milieutje achter me te laten, die vriendenkring achter me te laten, en kwam er redelijk nog goed vanaf. Maar wat moet iemand doen die verslaafd is aan drank? Wij kunnen hier in het Westen letterlijk 24 op 24 aan alcohol geraken. Zelfs een bakker is soms een frigo waar je een pint kunt uithalen. In een bakker, stel je het voor, de klok rond, zijn wij eigenlijk altijd verzocht. En voor wie het al moeilijk heeft, is die verzoeking enorm, enorm zwaar. Dat is loodzwaar omdragen, dat is geen lachertje. Dat is geen pretje. En dat is niet omdat die mensen minder karakter hebben of minder doorzettingsvermogen hebben.
Ja.
Het is gewoon zo sociaal aanvaard. Elk gezin en elk persoon, ja, we lachen er soms mee, zelfs politici, ja, de overwinning, help, allemaal een pint hijsen. Ja, dat zijn mensen die een rolmodel moeten geven. Ja, dat is gewoon een rolmodel, hè, iedereen gaat meedoen. Dus dat is gewoon zodanig geïntegreerd in onze maatschappij, zodanig aanvaard, dat voor mensen die dan een probleem hebben, het heel moeilijk wordt. Het wordt heel moeilijk voor hen. Ik kom hier zeker niet met het vingertje wijzen deze morgen en zoeken van, ja, hier zoveel en hier zoveel. En stopt daarmee en doet daarmee. Iedereen beseft hier wel dat je een limiet moet in, denk ik, toch? En dat je je eigen moet kennen daarin. En ook wij christenen zijn hier vrij waard van deze problematiek, hoor. Maar als je daarmee worstelt, weet dan ook dat er hier andere mensen zitten die met andere dingen worstelen. We zijn hier geen clubje van heilige boontjes bij elkaar. Iedereen heeft zijn persoonlijke worstelingen. Iedereen heeft zijn moeite, zijn dingen waar dat hij het zo moeilijk mee heeft. Ja, dan deze hier ook, heeft er ook genoeg waar dat ik mee te worstelen heb. Dus het is hier zeker niet vingerwijzertje doen dat wij komen doen. Het is gewoon voor aan te kaarten van, kijk, als je dat weet, dat die probleem er is, en als je ermee in contact komt, en het happens to be dat het een christenbroeder of zuster is van je, wees dan verdraagzaam vooral. Wees dan verdraagzaam en heb oog voor haar of zijn moeite. Wees daarin verdraagzaam, want het probleem die hij te torsten heeft, of zij te torsten heeft, is dat zwaar genoeg dan nog een keer met de vinger geweest worden. Integendeel, zou ze moeten steunen daarin. En ja, door gebed vooral. En helpen. Ik denk dat daarin hier een goede Bijbelse principe schuilt. Hou rekening dus met elkaars zwakheden en kijk vooral niet op elkaar neer. Wie geen problemen heeft om zijn alcoholgebruik in te tomen, die moet niet neerkijken of je er wel mee worstelt. Ik zeg dat niet ook zomaar vanuit de preekstoel hier eventjes. Ik ben zelf afhankelijk van Gods genade. Dag in, dag uit. Want wie zich eigenlijk tot die conclusie komt van ik ontzicht mij alcohol, dat kan dat je die keuze gemaakt hebt, hè? Die ontzicht zichzelf eigenlijk ook een genot in het leven. Omdat hij er niet meer mee overweg kan. Die ontneemt zichzelf ook eigenlijk een plezier van het bestaan. Want onze God verbiedt het ons niet. Onze God verbiedt ons niet iets te consumeren. Zoals andere geloven dat misschien doen. Onze God is daar niet tegen. Maar het kan zo'n punt bereiken dat je voor zelf de keuze maakt. Ik blijf er niet van. Want ik ken mijn eigen. Ik zal het niet onder controle hebben. Dat is een heel moedige keuze zelfs. Een erg dappere keuze als je die gemaakt hebt. He? Want je ontneemt ook jezelf een stuk ja, van plezier van het leven, waar anderen van mogen genieten. En voor jou is dat nu ja, laten voorbij gaan. Ik zou nog een vers bij willen zeggen. Wij weten dat de Bijbel het ons niet verbiedt. Maar het gaat niet om wat je weet, zegt apostel Paulus. Hè? Hij zegt dat in 1 Korintiërs 8, vers 2, zegt Paulus, indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Dus het gaat niet om het weten van wat je rechten zijn, het gaat om liefde betonen. Die het moeilijk heeft. Dat vindt Paulus vele malen belangrijker. En nogmaals, broeders en zusters, het gaat er dus niet om. Het gaat er dus om, dus echt elkaar oprecht daarin te steunen, door gebed voornamelijk. In de rest dan van de zin van de gelijkenis die we gelezen hebben, we zaten nog maar aan vers 1. Ik kan de vervolg van vers 1 lezen, want die was nog niet helemaal ten einde. Vers 1 tot vers 4. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskap daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. En zo verder tot vers 4. Hè. Ik kan het lezen. Nogmaals, wat belangrijk is als je dat leest hier, 1 tot en met 4, de hoofdpersonage is God zelf. En we zien hier in God Als je dat goed gelezen hebt, zien we hier eigenlijk het beeld van een schippende God. Ik laat me er bijna bij later iets nader bij beschrijven wat ik bedoel. En ik hoop dat dat al vanzelf een belletje doorrinkelen met de afgelopen studies dat we gehoord hebben. En ik ben ook zo dankbaar voor die studies dat we krijgen van broer Jos. Enorm enthousiast geworden erover. Ik heb er gisteren van genoten tijdens mijn voorbereiding. En ik vond daar ook weer een beetje inspiratie uit. Dat we in deze gelijkenis de scheppende God terug aan het werk zien. Wat wil ik daarmee zeggen? We hebben geleerd dat heel de aarde Gods tempelpaleis is. En dat hij in zijn tempel zijn beeltenis de mens geplaatst heeft. En de taak van de mens, en dit vond ik zo fantastisch, is om over al Gods werken te heersen onder Gods gezag. En dat is een geweldige, geweldige bevoorrechte plaats, Klaklukdriasbad, dat God de mens gegeven had. Maar al gauw, zoals jullie ook weten, liep dat niet zo goed af met Adam en Eva. Ze kwamen al gauw in opstand tegen God en werden uit de Hof van Eden verbannen. En nog gaf God zijn beelddragen niet op. Hij riep Abraham op, die voorheen, een afgodendienaar was tussen aanhalingstekens, om te gaan naar een land die God hem zou toewijzen. God beloofde Abraham een land en een talrijk nageslacht, als ook door Abraham dat alle volken der aarde zouden gezegend zijn. Dat lees je in Genesis 18, vers 18, ik lees het u ook voor. Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. God had niet zijn beelddrager opgegeven. Roept Abraham en gaat de weg met Abraham. Ik zal je een land geven, ik zal een grote menigte van volken maken en door jou zullen alle volken der aarde gezegend worden. En zoals de Heer gezegd heeft hij ook effectief gedaan. En door de bediening van Mozes verlost hij eerst zijn volk uit de slavernij van Egypte en door Jozua brengt hij hen in het beloofde land waar wij eigenlijk nu, zoveel jaren later, nog steeds zitten. Maar moet je zien hoe God precies terug hier een Hof van Eden geschapen heeft, doorheen deze gelijkenis. Want, mijn geliefde, lezen we, had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Genesis 1, vers 11, daar lees je, en God zeide dat de aarde jong groen voorbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad gaf en geboomte dat naar zijn aard vrucht draagt, welke zaad bevatte. Dus vruchtbare grond. Die heuvel daar, dat stukje land Israël, dat was een ontzettend vruchtbaar land. De scheppende God, hij gaat zijn volk weer brengen naar een soort van Hof van Eden die ook zo vruchtbaar is. En het gaat nog verder. Zoals het Hof van Eden vruchtbaar was, zo was ook dat beloofde land vruchtbaar. En verder in de gelijkenis lezen wij in vers 2, hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen. Weer een scheppingszaak. Dat lees je in Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en ledig, duisternis lag op de vloed. Toch het was God die eigenlijk orde in de schepping bracht. En hier doet hij het opnieuw. Hij spit die grond om, verwijdert de stenen die niet bruikbaar zijn, voor zijn wijngaard. Hij gaat te werk. Hij maakt orde. Hij zorgt dat het mooi is en dat daar iets kan groeien. En daarvoor, ja, gelijk een landbouwer zou doen, alles uithalen wat er niet past en zorgen dat die grond bereid klaar is. Net zoals hij zei, de aarde was woest en ledig. Hij stelt daar orde in, tussen de wateren boven en de wateren onder, doet het land naar boven komen, God maakt alles in orde. Dat doet hij hier opnieuw voor dat beloofde land. En verder nog, beplantte hij hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren, hieuw ook een perskap uit, en hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar het bracht wilde druiven voort. En wat lezen we in Genesis 1 dan, vers 7? En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Als dat geen edele wijnstok was. De directe beeltenis van God wordt daar in die tuin geplaatst. In de tuin van Eden. En wat lezen we over het beloofde land? De Heere God plaatste daar edele wijnstokken. Niet zomaar goedkope brood, maar edele wijnstokken plaatste hij daar in het beloofde land. Denk aan de priesters. Denk aan de goede koningen die er ook waren. Dat waren edele wijnstokken die hij daar geplant had. Dat waren kostbaarheden die de Heer daar geplant had. Net zoals Adam en Eva, Gods hoogtepunt was van de schepping, die hij plaatste in zijn tempel, heeft de Heere God opnieuw hier, in deze gelijkenis, edele wijnstokken gebruikt en daar geplant. Zie je die gelijkenissen met de scheppingsverhaal? Je ziet dat hier weer een beetje terugkomt. Ik vond dat zo fantastisch voor te ontdekken. Zoals Adam en Eva naar Gods beeld mensen dienden te zijn, ze waren geschapen mens te zijn, en te handelen naar Gods gelijkenis, zo ook verwachtte God van Israël dat hij goede druiven zou voortbrengen. Van Adam en Eva verwachtte God een bepaald iets. Ze moesten regeren over al zijn werken en zijn beelddragers zijn hier op aarde. Wat verwachtte de Heere God van Israël? Wel, naar de gelijkenis hier van de wijngaard, zij moesten goede vruchten voortdragen. Weer die gelijkenis. Ook een bepaalde verwachting. Nadat God al zijn werk gedaan heeft, verwacht hij nu daarvan ook iets te zien. Die gelijkenis gaat tamelijk ver, hoor. Maar ik vertel hier absoluut waarschijnlijk niets nieuws. Ik zie hier de mensen kennen, er zijn hier een paar bij die heel al langer mee zijn. Hè? Die wisten dat waarschijnlijk al langer. Hè? Dat het Hof van Eden wel erg geleek, dat het Nieuwe Land er wel erg op leek. Maar ik vond dat geweldig om die treffende gelijkenis hier te zien in deze parabel. En vooral ook te zien dat God inderdaad de schepper is, die orde in de dingen schept. Maar soms zag ik zo van, Adam is de enige ooggetuige, die dat allemaal zo van dichtbij gezien. Nee. Verschillende keren in de tijd zijn er heel veel mensen die dat hebben mogen zien. Hoe dat hij alles rangschikt en orde inbrengt, zo is onze God. Hij is een God van orde en niet van wanorde. Dat staat in de Bijbel. Hij schept orde in de chaos. En zo was ook het beloofde land een ideale plaats geworden. Waarin Gods volk leefde onder Gods bestuur. Zo was het althans bedoeld. Maar zoals ik ook zei, die gelijkenis gaat ook mee in de negatieve kant. Al gauw kwamen Adam en Eva in opstand en werden verbannen uit het Hof van Eden. En zoals mensen die het boek Jesaja kennen, zo is het eigenlijk ook uiteindelijk gegaan met Gods volk in het beloofde land. Ook zij gaven geen gehoor aan hun Heere God en werden ook uiteindelijk verdreven uit dat land. In de rest van de gelijkenis lees je dat dan vanaf vers 5 zitten we nu. Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen opdat hij verwoest worden, zijn muur doorbreken opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. Hoor je? Ze zullen daar dorens en distels opschieten. En waar lezen we dat in Genesis? Adam en Eva werden verbannen, en wat bracht de aarde voort? Inderdaad, Genesis 3 vers 18, doornen en distelen zal hij u voortbrengen. Ik kan die parabel nog nooit zo tevoren gelezen. Door die studies en zo krijg je een klein beetje een andere kijk op de dingen die je voorheen gelezen had. Ik kan die parabel nog nooit zo gelezen. Die treffende gelijkenis daarin. Ook in die tuin kwamen die distels op. En wat zegt de Heere God? Wanneer dat hij zijn volk daar wegjaagt, het land zal verwoedend achterliggen. Doornen en distels zal het nu voortaan voortbrengen. Perfect gelijklopend. Als wij zo kijken naar deze gelijkenis, en in gedachte houden dat ze in eerste plaats, en dat mag ik niet vergeten te onderstrepen, deze gelijkenis is in eerste plaats gericht tot Gods volk, tot Israël. Voor hun die die woorden hoorden van Jesaja, moest dit een wake-up call worden. Zij moesten daarbij terug tot God gebracht worden, onmiddellijk. Het was dringend hoog nodig. Die boodschap is in eerste instantie tot hen gericht. En als je dan zo leest, die mensen hebben nu die boodschap gehoord. En dan kan je twee dingen gaan doen. Je kan je hoofd gaan schudden over Israël en zeggen, maar jongens. Waarom begrepen ze het toch niet? Het voorbeeld van de volkeren voor hen die daar leefden, die de Heere voor hen had uitgedreven? Zan de geschriften van Mozes, de wetboeken, waarin dat God ook dat verhaal van Adam en Eva, ze waren daarmee vertrouwd, ze kenden dat. Wat in hemelsnaam, waarom viel hun er Frank dan niet?
En je kan je erover verontwaardigen. En wee, Israël mijn hoofd gaan schudden. Dat is één optie dat je kan doen. Of, je kan zeggen, ja maar, als zij het al zo vergaan is, hoe zit het dan met mij? Heb ik niet veel meer gekregen van de Heere God dan eigenlijk het volk Israël? Als dat in de lot is gegaan, ja, hoe zit het dan met ons? Hoe zit het dan met mij? Dat is een andere manier om naar te kijken. Je kan zeggen ook, wel, oké, dat kan ik ook doen, maar ja, ik heb wel een garantietje hier. Ik heb Gods heilige geest gekregen en met mij zal het zeker en vast nooit zo'n vaart gaan nemen. Ja, dat is ook een mogelijkheid natuurlijk. Dat je zegt, ja, we hebben dat extra meer, ons zal het niet wedervaren, we hebben Gods heilige geest gekregen. Volkomen waar. Amen. De Heere zal het zover niet laten komen. Volkomen waar. Maar, hoe zal ik het zeggen? Worden wij dan niet geacht vrucht te dragen, zoals de gelijkenis ons leert? Nou, dan wordt het even anders. Er wordt ook wel iets van ons verwacht dan. Ook al hebben wij die garantie. Maar de verwachting naar Gods volk toe, voor al Gods kinderen, dat is dezelfde gebleven. Ja, je bent bekleed met Gods geest. Ja, je bent gewassen en gereinigd. Maar er wordt nog altijd iets van ons verwacht. Ja, maar kun je nog zeggen, dit onderscheid dat wij hier toch straks zullen weggenomen worden en ons beloofde land, dat ligt daarboven, hé? Nou, dan heb je niet veel van die studies begrepen, denk ik. Huh? Ja, maar je kunt dat ook zeggen. Winden ze straks toch, ribidibi, en dan geldt het niet meer. Buzzer, er wordt nog altijd wel iets van jou verwacht. Verwachtte de Heere Jezus dan niet van ons dat wij volmaakt zouden zijn, zoals de Vader volmaakt is? Dan lees je in Matthäus 5, vers 48, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Hoewel wij er ons van bewust zijn, dat we in dit lichaam inderdaad nog onvolkomenheden hebben, wil dat dan zeggen dat je niet moet streven naar volmaaktheid? Dat is eigenlijk de hoofdinsteek van deze preek. En ik hoop op het einde dat we er allemaal een klein beetje anders gaan over kijken. Dat die verwachting dat God van ons heeft, wel degelijk ernstig genomen moet worden. Dat Hij verwacht dat wij zijn vertegenwoordigers, zijn beelddragers, tenminste streven volmaakt te zijn. Hij verwacht niet minder. De eisen van de Heere zijn hoog. Zeer hoog. Ik lees het u even voor. In Filippenzen 3, vers 12 tot vers 15. Voor u wilt, kan je meegaan. Filippenzen 3, vers 12 tot vers 15. Wat zegt Paulus over dat streven? En over dat volmaakt zijn? Paulus zegt, niet dat ik het reeds zal verkregen hebben, of reeds volmaakt zal zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs, de roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Laat wij dan allen die volmaakt zijn, al dus zo gezien zijn. Paulus roept op je allerbeste been voor te zetten, ernaar te streven en te jagen om die prijs straks te krijgen. Om wel degelijk volmaakt te zijn. Nu. Vrucht dragen. Handelen naar Gods wil. Doen wat God behaagt. Streven wij daarnaar? Of leggen we de lat zodanig laag? En, ja, weet je wel, met mijn zonden en alles, het is al goed dat ik dat en dat overwonnen heb. Ja, we leggen de lat laag voor onszelf. Maar dat is niet naar Gods gedachte. Dat is niet naar de Bijbel. God verwacht niet minder dan volmaakte afbeeldingen van ons te maken, die steeds meer en meer gaan gelijken op Hemzelf. Dat is wat de Heer voor ogen heeft. Hij heeft ons niet voor niets vrijgekocht en daar een zware prijs voor betaald. Hij wilde ook van zijn kinderen genieten. Hij wilde ook vrucht zien in ons. Dat is wat hij voor ogen heeft. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Dat verwacht hij van al Gods kinderen. En wat je verwachting ook is, het mag duidelijk zijn dat je gezindheid moet zijn om te streven naar volmaaktheid. En hebben wij niet alles gekregen door Christus Jezus om volmaakte beelddragers van God hier op aarde te zijn? En dat is de spiegel dat deze gelijkenis ons voorhoudt. En die staat in vers 4. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voorbrengen en bracht hij wilde druiven voor? Weet wat dat wil zeggen? Kijk naar die spiegel. Hier is ze. Heb je nog iets te kort om te proberen, althans op Jezus te gaan gelijken? Moet de Heere nog iets doen? Heeft hij niet reeds alles gedaan? Dat je over alles zal beschikken? Dat het u gemakkelijk gemaakt wordt, dat jij de toegang toe hebt om te worden meer en meer naar zijn beeld? Dat is de spiegel die deze parabel ons deze morgen voorhoudt. Wat moet God nog doen? Hoe lang gaat het nog duren? Op wat wacht u er? Op wat wacht ik? Hij verwacht van ons iets. Streef ernaar. Niet omdat we streberkes zijn, maar omdat hij het waard is. Omdat hij het zo waard is. Dat wij hem wel behagelijk zijn. Dat hij mag genieten van ons. Dat hij vreugde heeft in ons. Dat wij echt kinderen God zijn. Dat verwacht hij van ons. Israël had als enige volk Gods woord. En bovendien ook profeten. En sommige van die koningen die een goed voorbeeld konden stellen. Zij hadden alles ook om volmaakte beelddragers van God te zijn hier op aarde. En dat dit voor Israël gold, zoals de gelijkenis aangaat, geldt het dan niet nog meer voor ons? Wij die Gods geest gekregen hebben als onderpand. En het voorbeeld van wie? Van Christus zelf. Zij hadden de profeten. En ja, ze waren het enige volk die dat had. Die rechtstreeks namens God spraken. Ze hadden de wetboeken. Ze hadden de geschriften. Maar zie wat dat wij hebben. Wij hebben Gods geest gekregen, de levende God, die wilt vertoeven in ons. En wie hebben wij als voorbeeld om te volgen? Christus Jezus zelf. Wij hebben o zoveel meer gekregen, om dat te betrachten. Zoveel meer dan Israël. En met veel dat je krijgt, komt veel verantwoordelijkheid ook. We hebben Gods scheppende werk gezien in Genesis. En ook de plaats van Adam en Eva in de Hof van Eden. We hebben ook Gods scheppende ordewerk gezien in het gereed brengen van het beloofde land voor zijn volk. Wel, weet je wat, broeders en zusters, raad nu eens, als je dat verringt. Ja. We hebben God gezien die heel deze aarde tot zijn tempel maakt, daarin zijn beeltenis plaats. Dan doet hij het opnieuw met zijn volk. Bereid hun het beloofde land voor en zet daar die edele wijnstokken in. God die schept en schept en alles weer in orde maakt. Moet drie keer raden. God de schepper. Hij heeft van ons een nieuwe schepping gemaakt. Waar de aarde vroeger woest en ledig was, erkennen wij dat wij vroeger zonder God leefden, en waren wij dan niet woest en ledig? Heeft hij niet Genesis in ons begonnen? Waar de aarde vroeger woest en ledig was, niks te vinden, waren we dan niet? Woest en ledig? Hij kwam er juist te zeggen, ja, Heer, ik wou dat ik erbij was voor dat allemaal te zien. Ah ja, ik ben begonnen niet doen. Hier was vroeger woest en ledig. Kijk wat hij nu zit. En waar vroeger in het beloofde land, in die wijngaard daar, stenen en rotsen gezuiverd werden, weggehaald, dat de keer waarvan de Heere Jezus ons allemaal niet gezuiverd heeft. Sommigen onder ons waren inderdaad aan allerlei verslavingen gebonden. Anderen waren zelfs van boze geesten verlost. Er zijn christenen die bezeten waren en waar God hun er verlost van heeft. Moet je een keer raden wat voor een zuiveringswerk dat dan niet geweest is. Als wij spreken van stenen weghalen uit een tuin, wel, dat waren serieuze stenen. Er zijn christenen die van een bezeten staat naar een gereinigde staat zijn, dat de Heer die demonen weggedreven heeft en plaatsgenomen heeft in die mens. Waarvan heeft hij ons niet verlost en kruiswerk verricht? Er waren er onder ons die in de hoererij vastzaten. Die niet anders konden doen dan te liegen met hun mond. En sommigen onder ons waren zelfs dieven. Talking about een kruiswerk. Dat is nog een beetje kruiswerk van stenen oprapen in de bodem. De vier harten. De vier gronden. Wie heeft al die gronden bewerkt? Wie heeft al die gronden één voor één klaargemaakt? Wie heeft al die gronden één voor één proper gekregen? Weer hetzelfde dat je gezien hebt. Hij doet gewoon voort. Maar heeft het deze keer in ons gedaan. Ik vond die parabel zo vergaande dat ik er zo over begon na te denken. Ik stond even versteld. Ja, heren. Ja, je bent niet opgehouden. Je bent die scheppende God die orde gebracht heeft in mijn chaos. Je bent die bekommerende God die diep aan hoop weer orde in gemaakt heeft. Je bent niet veranderd. Je bent niet opgehouden. Je bent dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Ik kon dat alleen maar beamen. Dat hij niet veranderd is. Dat hij voortgaat met zijn beeltenis. Dat hij voortgaat met zijn werk. Ik vond dat fantastisch dat ik dat zo mocht ontdekken. Door een parabel dat ik dacht dat is een inleiding op de wegen. Er zat wel een beetje meer in. Hè? Dat ik er zo over denk. Vraagt de Heere dan niet terecht van ons? Wat er aan u en mij te doen was, heeft hij dan niet reeds gedaan? Heeft hij niet echt alles gedaan voor ons? Dat is die spiegel dat hij zijn volk voorhoudt. Wat moest er nog gebeuren aan mijn wijngaard dat ik niet gedaan heb? Ik heb hem alles gegeven. Hij was de properste, de netste wijnveld waar dat ik van moest genieten. Wat moet hij nog doen aan ons toen nog? Het gaat nog verder. Deze gelijkenis gaat nog dieper gaan. Broeders en zusters, als wij zagen dat de Heere God mensen naar zijn beeld geschapen had in de Hof van Eden en in de Hof van Eden plaatsen, en die naar zijn gelijkenis moesten heersen over Gods werken, dan was dit, dus in oorsprong, dat was dus een ijdele wijnstok. Adam, directe afstammeling van God. Ja? En als we lazen dat die wijnstokken daar in Israël ook ijdele wijnstokken waren, denkt dus opnieuw aan die priesters en die koningen, dat waren ijdele wijnstokken. Dan geldt dan voor ons het volgende. En hier kent het lied van de wijngaard van Jesaja zijn hoogtepunt. Ik wil er graag met jullie naartoe gaan. Heel die opbouw van die wijngaardverhaal, dat kent een climax. Dat kent zijn volkomen hoogtepunt. Laten we het samen lezen. We gaan samen naar Johannes 15 vers 1 tot en met vers 8. Dat is de climax van waar dat die wijngaard naartoe gaat. Johannes, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met vers 8. Ik lees u voor uit de NBG. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt En jij zult mijn discipelen zijn. Dat is de hoogtepunt van het lied van de wijngaard. De ware rank is gekomen. Ik ben de ware rank, zegt de Heere Jezus van zichzelf. Daarnaar verwees het. Ja, er zal opnieuw gesproken worden van een wijngaard nadat de vorige verwoest wordt. Maar dan zal de edelste, de edelste wijnranken zelf geplant worden. En weet je wat? Winder worden op hem geënt. Het is niet winder die zoals Israël edele wijnranken zijn. Nee. Wij zijn in Jezus Christus geënt. Dat maakt ons edele wijnranken. Omdat hij een edel rank is. Een kostbare, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wat moet ik Bordeaux zeggen? Chateau Neuf du Pape. Het kostbaarste, lekkerste dat je maar kan bedenken. Winder zijn in hem geënt. Het sappigste. Het meest vruchtbare. Het meest lekkere dat je kan bedenken. Daarop zijn winder geënt. Daarop verwijst dat. Beseffen jullie dat even, broeders en zusters? Ik weet niet voor jullie. Maar... Is hij niet de meest edele wijnstok die er is? Hij is de ware wijnstok. In tegenstelling tot Adam en Eva en in tegenstelling tot het volk Israël, zijn wij rechtstreeks geënt in God zelf. Hoe zouden wij dan geen vrucht dragen? Hoe is het mogelijk? Moet je nou eigenlijk zeggen. Hoe zouden we er dan geen vrucht dragen? God had Adam en Eva een gebod opgelegd. Genesis 2 vers 17, je kent het allemaal, maar van de boom der kennis van goed en kwaad daarvan zult gij niet eten, want de dag dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dat was hun gebod. Israël had de wet te gehoorzamen en al Gods verordeningen stipt na te leven. En wij hebben de opdracht in Jezus geënt te blijven. Dat is onze opdracht. In hem te blijven. Dat is de opdracht die hij voor ons heeft. Blijf in mij en ik in u. Zonder hem kunnen wij geen vrucht dragen. Hunder kunnen niets zonder onze God. Hunder kunnen niets zonder de levende, opgestaande Heer, zonder Jezus Christus, de Zoon van God. Hunder vermogen niks. Hunder moeten in hem geënt blijven. En ja, de Heere Jezus laat daar niet veel geen twijfel over bestaan, over wie hij is. Als er gezegd wordt dat Adam en Israël beiden de zonen van God werden genoemd, denk aan de studies van Jos, dan zegt de Bijbel het volgende van Jezus. Marcus 1, vers 10 en 11. Ook deze ken je. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem uit de hemel, gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mij welbehagen. Wel, van niemand is dat ooit gezegd. Als zij zonen Gods waren, dat is de ware zoon. Als zij edele ranken waren, hij is de ware wijnstok. Wie er is zoveel meer gekregen in Jezus Christus. Zo fantastisch veel meer. Ja, ik voel het als stromen hier. Mijn draad kwijt. In u heb ik mijn welbehagen. Wie in Jezus blijft, over hem heeft God dus zijn welbehagen. Jezus is de ware zoon van God. Hij alleen is de wijnstok en wij zijn de rank. Wie in Jezus blijft, gelijk Jezus in hem, en zijn woorden bewaart, die draagt vrucht. Dat kan niet anders. Je zult vrucht dragen. Bewaart zijn woord, blijf in hem, en je zult vrucht dragen. Nu, los van het feit dat God bedwelming van geest in het geheel niet promoot, laat dat duidelijk zijn, ik heb dat erover gezet, wee u, hè, als je daar aan verknocht geraakt. Maar toch, waarom dan al die vergelijkingen met de wijnrank en zo? Dat was mijn vraag van in het begin. En die associaties dat de mensen die Christus niet kennen vaak van ons maken. Maar waarom toch? Waarom maakt de Heer wel die associatie? Wel, in dezelfde zin als op die fameuze bruiloft te Cana, waar wijn en water veranderd werd in wijn. Zo brengt eigenlijk een Heer des Huizes zijn beste wijn boven op een belangrijk feest. Denk aan dat feest, dat bruiloftsmaal. Op het einde verandert de Heer, wanneer de drank dreigt op te zijn, veranderde hij dat water in wijn. Het beste wijn dat er was. En het bruiloftsfeest was een succes. Wat wil de Heer? Zijn beste wijn brengen. Zijn beste wijn. Hierin is mijn Vader verheerlijk, zegt de Heer Jezus, namelijk dat gij veel vrucht draagt. Dan zeg je de beste wijn. De Vader wil alleen het beste voor zijn zoon. De enige passage, en ik kom daar even terug recapuleren. Ik ben erin straks ook een bruiloft tegemoet, beste mensen. Onze bruidegom, de Heer Jezus, wij zijn bruid. Eén groot bruiloftsfeest. Wat wil de Heer God schenken op dat bruiloftsfeest? De beste wijn. Hij zal daar geen zure druiven aanvaarden. Hij zal daar geen verdorde, verschrimpelde druiven. Hij wil het allerbeste voor zijn zoon. Zo lief heeft God de Vader Jezus. Die liefde is van eeuwigheid. Voor zijn zoon wil hij het allerbeste. Wie zijn geschenken? Wie zijn bruid? Winder. Wat wil hij? Een rein en stralende bruid. Die zoet smaakt. Die heerlijk smaakt. Waar hij vreugde in vindt. Ja, dat zijn de bewoordingen van de Bijbel. Hij wil verzot zijn van zijn bruid. Huwelijksnacht. Ringebel. Het zijn niet mijn woorden hoor. Op de bruiloft van zijn zoon Jezus, wil de Heere des Huizes dat de Heere voor zijn zoon niet anders dan de beste wijn. En wij verheerlijken hem daarin. En er is de één enkele passage dat ik vond, waarom die associatie met wijn en happy tipsy komen. Er is maar eentje dat ik gevonden heb. En die staat in het boek, Spreuken, excuseer. Spreuken 5 vers 19 zegt, een lievelijke hinde, een bekoorlijke lee, laat haar boezem u ten alle tijde vreugde dronken maken. Wees bestendig verrukt over haar liefkozingen, dat is pure liefdestaal. De reden dat de Heere God ons vergelijkt met een wijnrank, is omdat je van wijn ook een klein beetje dat effect heeft, dat je zo tipsy en vrolijk zit, en oelala, en echt in de feeststemming. Maar er is nog iets, dat nog veel meer dat effect ook bewerkt. Dat is namelijk, ken jullie dat? Tot over hun oren verliefd zijn. Stapel zot verliefd. Ik hoop dat je dat nog kent, ook voor al diegenen die jaren getrouwd zijn, dat je dat nog voelt. Dat is het enige dat er in de buurt van komt. Het enige waar dat wijn een klein beetje naar kan wijzen, is die liefde. Liefde maakt dronken. Wijn maakt dronken. Vandaar de associatie met wijn, maar de Heere wil liefde dronken worden van zijn bruidegom. Vandaar dat je er wijnranken zit. Vandaar dat we er, geënt zijn op hem. Omdat hij er straks van zijn bruid zal gaan genieten. Het zal een geweldig feest zijn. Ze zullen van elkaar mogen genieten. Dat is een ontzettend intieme, diepe relatie dat hier geschetst wordt. Weet je nog de openingszin van deze gelijkenis van Jesaja? Ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde. Weens zo rap gelezen, hè? Weens zo rap gelezen, dat was een inleidingszin. Maar Jesaja had die relatie. Jesaja voelde dat. Ik wil van mijn beminde zingen. Dat is liefdestaal. Van mijn, van mijn geliefde. Dat was in de taal die hij gebruikte. En dat is niet mijn woorden. Die wijnrank en alles wat die wijngaard betreft, dat gaat over een intieme liefdesrelatie. Wijn, daar moest je van genieten, hè? En dat wil de Heer van ons, dat hij daarvan kan genieten. Begrijpen jullie nu waarom Jesaja deze gelijkenis zo opende? Dat is het doel van vrucht dragen. En wat onrijp is, of wat verdord is, of wat geen vrucht draagt, daar walgt de Heer van. Hij brengt dit bijeen en werpt ze in vuur. Ik hoop, broeders en zusters, dat wij vandaag er echt voor zullen gaan gaan. De beste wijn te zijn voor God. Dat we er echt terug aan gedacht in herinnering brengen van, wat wil de Heer van mij? Niet anders dan van mij genieten. En dat we hem willen behagen daarin. En Heer, de vruchten dragen, gekende vruchten. En God, mijn broer José heeft het al uitgelegd, het zijn niet juist die 9, hè. Het is elke dag je levenshouding, dat je gerechtigheid lief hebt, dat je eerlijkheid lief hebt, dat je eerbied hebt voor elkaar, dat je elkaar verdraagt, Al die dingen, zeg, dat brengt hem in verrukking. Als hij zijn kinderen zo ziet, hier met open armen, kom hier, mijn schat. Zo roept hij naar ons. Als hij zijn kinderen zo mag zien, als hij zijn bruid zo mag zien, hij is in zinsverrukking van ons te zien. We mogen daar naartoe streven. Amen.